en het achtste vers. Gij zijt, o Heer, van de oude vroegste jaren voor ons geweest, die zoveel vrienden waren. Ten Heer, verder naar ons uit niet geboren waren, Heer, daar de rust op aarde grond die waren, van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God, die mij nog oorsprong heeft. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten, en ik gestadig bij hem thuis in al zijn overmachten. Gevaar zal ik hem doen ontvlien, zijn leven zaden rekken, zal hem mijn eer en heil doen zien, en nooit mijn hulp ontdekken. Dat is het eerste en het achtste vers van Psalm 90.
Zegen des Heren over ons samen zijn vragen. Eeuwig levende God, het is aan den morgen van deze eerste dag van dit pas begonnen jaar dat gij wederom de deuren van uw huis voor ons openzet. Wij smeken van u En onze verwachting mag van u zijn, of u met ons wilt zijn in het begin, in de voortzetting en in de voleindiging van deze dienst. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. U zal voorgelezen worden uit het boek der Psalmen, daarvan een 143ste psalm. Ik noem psalm 143.
Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Mij horen tot mijn gemeente. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aanzicht rechtvaardig zijn. Van de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven verraden. Hij legt mij in duisternissen als de reden die overland zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van alles die over de oude daden. Ik spreek bij mijzelf van de weg in de hand. Ik breide mijn handen uit tot een dag. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastelijk, Heer, in mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden tegen die me zou hebben. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond voor, want ik vertrouw op u. Maak mij bekend zijn weg die ik gegaan heb, want ik heb mijn ziel tot u. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuilen. Leer mij uw welvaren doen, want gij zijt mijn God, uw goede reed, geleid mij in het effe land. O Heere, maak mijn leven om uw naam zult. Voer mijn ziel uit de benauwdheid van uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid en brengen om alle die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht.
Verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Het heeft u behaagd, Heere, om aan deze morgenstond weer de deuren van uw huis voor ons te ontsluiten. En u staat er ergens in uw getuigenis, bewaar uw voet als ge ten huize Gods ingaat. En daar is toch zeker de geestelijke bedoeling van, dat we met onze ganse ziel naar u zouden vragen, dat de dingen der aarde eronder mogen liggen, en er in onze harten heilbegeerte mocht zijn, om te vragen naar den God Israëls, en om ook in deze tijd, waarin we zo geneigd zijn vooruit te willen zien en vooruit te willen rekenen, het oog alleen op u te mogen houden. Want Heer, we hebben het vorige jaar wel ondervonden, dat de sommen die wij gemaakt hebben met het rekenen en het peinzen wat er gebeuren moest en wat er niet gebeuren moest, dikwerf niet uitkwamen. En dat zal nu weer zo zijn als we niet met u rekenen. En nu bidden wij van u, Heere, u die de Alfa en de Omega zijt, het begin en het einde. Wil u ook in deze morgenuren met ons beginnen? Wij liggen erheen om nooit met u te beginnen. Maar als u met ons begint, dan is zeker het gevolg dat we het niet na kunnen laten naar u te vragen. En dan zal ook het begin van dit jaar in de stemming van ons hart naar u den Heere heen gaan. En zijt gij het begin, gij zijt ook de voortzetting. Heren, wij weten niet wat ons nog boven het hoofd hangt. En het is een voorrecht dat we dat maar niet weten. Misschien zouden we van doodschrik beven. En daarom vragen wij, geef ons genade, om wel het oog in het gebod te hebben, maar blind te zijn voor de toekomst. Wij keren het graag om. Wij willen het oog hebben in de toekomst. En wij willen blind voor het gebod zijn. Maar verleen ons de genade dat het zo mag zijn. Dat we waarlijk mogen letten op uw getuigenis. Dat we wandelen mogen in uw paden. Dat het bij ons mag zijn zoals we gezongen hebben, zoals de dichter het zegt. Leer mij uw welbehagen doen, o God. Dat is dat groot als het ons daarom te doen mocht zijn. Dat is tegen onze natuur, tegen onze bestaan. Maar dat is wel in overeenstemming met uw wil en met uw welbehagen. Heere, gedenk ons samen ten goede. Wanneer we nog een ogenblik samen overdenken zullen, wat ook David gezegd heeft en David verwacht heeft, ook in de toekomst, al was het heden zeer donker voor hem, dat toch zijn oog toch op u gericht mocht zijn om te schuilen bij u alleen. Och, dat hebben wij ook zo nodig in dit jaar dat we ingegaan zijn. En u is u dat niet verplicht. Al hebben we het nodig dat gij onze schuilplaats zijt, een verberging tegen den vloed en een schaduw tegen de wind. Het is van onze kant bezien verkeerd afgelopen, reeds in het paradijs, toen we begonnen zijn u de rug toe te keren. En we hebben dat voortgezet tot op deze dag. We doen niet anders, maar nu is het toch zo groot dat u ons in kunt winnen voor die wegen, dat u plaats in ons hart kunt maken voor behoefte om te schuilen bij u, in de nood van het leven, in de nood van de ziel, in zoveelerlei levensomstandigheden. Heere, dat we toch zelf niet trachten klaar te maken, dat we toch niet denken dat wij het wel in orde zullen krijgen van het jaar, want wij krijgen het nooit goed, loopt altijd mis van onze kant, wat zal er over ons te verwachten zijn? Maar och, ik belief u in gunst op ons neder te zien. Heere, wil uw woord dat hier en elders gepredikt wordt, door uw kerk nog laten verkondigen tot roem van uw naam en tot zaligheid van zielen. Och, neem gij het licht van de kandelaars niet weg, want dat zou u rechtvaardig kunnen doen. Als u deed met de zonde van ons en van ons volk, dan hield ook de bediening van uw woord op. En we weten nog niet wat we eenmaal zullen meemaken. Maar och, spaar ons volk nog, draag het nog in uw taai geduld. Breng het weder tot u de levende God, opdat het aan u mocht leren vragen, opdat het ook behoefte mocht krijgen om een schuilplaats te vinden bij u, in u en onder u. Heere, we zijn er in ons volk zo ver van afgeweken. En we staan alle zo schuldig, hoog en laag. Maar gedenk ons ten goede, gedenk onze hoge overheden, gedenk de lagere overheden, gedenk ons en wil gij geven dat wat de toekomst ook mogen brengen en hoe donker ze schijnt te zijn, dat we toch in die toekomst iets van het licht mogen zien, van het licht dat van boven is. Open u onze ogen, anders zien we het ook nog niet. Maar als u de ogen opent en het licht ontsteekt van uw goddelijk voorziene bestel, dan komen we pas achter u aan. Dan zijn er veel vragen die, al worden ze niet beantwoord, maar die niet zo sterk in ons opkomen. Dan is het wel zo, wat gij zelf gezegd hebt, vraag naar den Heere en zijn sterkte, hij die al uw heil bewerkte. Heere, wil u dat doen met onze kleine gemeente? Wil dat doen overal waar uw volk vergaderd is in waarheid en oprechtheid? En wil u dienaars aangorden tot dat werk? Ook het werk onder de heidenen, de joden en de mohammedanen, waar uw evangelie gepredikt wordt, onder mensen die misschien nog nooit van gehoord hebben. Heer wil daar werken in hun harten en wil ook ons gedenken. En zo leggen we onze noden, de noden van ons volk voor uw aangezicht, de noden van deze plaats van Delft, de noden van alle plaatsen in ons vaderland, de noden van onze gezinnen, van onze zaken, van onze zorgen, van ons persoonlijk leven, van onze onsterfelijke ziel. O God, gij kent al de noden, beter dan wij ze kennen. Gij weet de gevaren op de weg. Gelukkig dat we ze niet allemaal weten. Zou ook nog niet goed zijn. Maar omdat gij ze weet, is het toch niet erg. Al weten wij ze niet. Gij kunt ons bewaren. Gij kunt ons beschermen. Gij kunt ons tot beschutting zijn. Heere, dan zal het wel vrije goedheid moeten zijn. Dat bekennen we. Want het zou niet kunnen om ons het wil. Als we beginnen aan het begin van dit jaar niet te beloven dat we het beter zullen afbrengen dan het vorige jaar. Dan beginnen we al meer af te leren om met belofte te komen. Maar we willen wel komen met uw belofte, dat u trouw houdt in eeuwigheid. En uit kracht van uw belofte, dan kan ons hart beloven en een ernstig voornemen hebben om in uw wegen te gaan. Sterk ons daarin, bekwaam ons daarin. En zet weer de aanvang op in een voortgang. En gedenk het ieder onder, ook in zijn ambtelijke bediening. Heere, gedenk de kerkraad, gedenk ons allen. Geef, dat we toch alleen bij u mogen zoeken. Want bij u is de wijsheid en bij u is de kracht. En bij u is alles wat we van nature net niet hebben. Schenk dat uit uw genade, om Jezus Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 143. En daarvan het 8e en het 9e vers. Ik noem u Psalm 143, vers 8 en 9. Laat mijn dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Betrouw op u in mijn ellende, wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich tot u gewend. En dan het 9e. O Heer, mijn toevlucht, hoor mij klagen. Verlos me uit des vijands lagen. Red mij van hen die mij vertreen. Ik schuil in mijn benauwde dagen. Bij u, mijn God, bij u alleen. Psalm 143, vers 8 en vers 9. In deze morgenuur met elkander een ogenblik stil te staan bij wat we lezen in de 143ste psalm. En van die 143ste psalm het 9e vers. En van dat 9e vers weer het laatste deel. Ik noem u Psalm 143 vers 9 het laatste deel, waar de dichter zegt: bij u schuil ik. Mijn hoorders, nu we wederom aan het begin van een jaar staan. Nu komt toch zo dikwerf bij u en mij de vraag op: wat zal dit jaar ons brengen? Wat zal het ons geven? Wat zal het in zijn schoot verborgen houden? En nu is dit opmerkelijk dat dat juist niet gezegd wordt. Ons wordt niet gezegd wat alles in de schoot van dat jaar ligt. Het zij voor dan wel tegenspoed, het zij verdriet dan wel blijdschap, het zij leven dan wel dood. En dat is eigenlijk een grote weldaad, mensen. Dat wij toch eigenlijk niet weten wat ons morgen zal overkomen. Enerzijds wijst dat op onze ellende. Wij zijn van gisteren. Maar anderzijds is het een zeker en wij weten niets. Want veronderstel eens dat we nu werkelijk wisten wat ons dit jaar zou overkomen. Kon wel eens gebeuren dat we van dood schrikken. Beefden. Dus het is nog de goede hand Gods dat wij maar van gisteren zijn en dat wij niets weten. Maar dit is wel duidelijk, tenminste voor alle volwassen mensen, dat het ook in dit jaar gaan zal zoals in het vorige jaar. En wat is dat dan? Dat op den bodem aller vragen de zondeschuld van de mens ligt. Dat op de bodem van alle zorgen de afval van den levenden God is. Nooit zullen we dat kunnen verzwijgen. Nooit kunnen we dat wegdoezelen. En als we nou met God gaan rekenen, ook met die dingen, dan rekenen we pas goed. Dan kan de som pas uitkomen. Dat heeft ook David gedaan in deze psalm. Als hij zegt, bij u schuil ik. Laat ons er maar eens op letten wat David daarmee bedoelt. Ten eerste denk ik dat David hier een beeld gebruikt uit zijn eigen herdersleven. De Oosterse herder kende grote stallen waar de schapen ingebracht werden, waar ze ook 's nachts dicht waren. Maar de Oosterse herder kende ook noodstallen, schuilplaatsen die hij moest gebruiken als het onweer hem overviel, als de sirocco opstak, de geweldige oostenwind. Dan moest hij toch ergens schuilen, dan moest hij ergens bedekt zijn. En daarvoor had men allerlei verschillende schuilplaatsen gemaakt. Meest de grote afdakken, twee kanten of drie kanten dicht, maar verder open. En de waarden zelfs, die komen naar de wind draaien. Kunstig had men het uitgevonden, of dat de wind er niet inviel. Zo'n schuilplaats heeft David gekend toen hij zelf herder was. Toen hij met de schapen van zijn vader ging, in de woestijn of waar hij ook was, heeft hij ook die schuilplaats nodig gehad. En heeft hij dat beeld heel dikwerf in de psalmen gebruikt. Hij spreekt zelfs om in die schuilplaats te zijn, totdat de verdervingen, die winden, die stormen, die onweers, zullen voorbij gegaan zijn. Hier gebruikt hij voor het woord schuil hetzelfde woord wat men gebruikt voor zo'n noodschuilplaats. Bij u schuil ik. Een drietal gedachten willen we overdenken, mijn hoorders. Ten eerste deze gedachte. Bij den Heere te schuilen, bij het zien van het gevaar. Ten tweede, in het besef van onze hulpeloosheid. En ten derde, met een toevluchtnemend geloof. Bij u schuil ik. Dat zegt David hier, omdat hij het ondervonden heeft. En David ziet iets in zijn leven wat niet zo mooi is. Want het is hoogstwaarschijnlijk geweest in de tijd dat hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. En nu ziet hij het gevaar dat hem dreigt van die Absalom, die hem van de troon wil stoten. Hij ziet het gevaar van de vorsten van Juda, die zo ondankbaar en ontrouw geworden zijn, dat ze aan de kant van Absalom zijn gaan staan. Hij ziet het gevaar van een Achitofel, eens een boezemvriend, en die zijn verklaarde vijand zal worden. Hij ziet het gevaar van o zoveel levensomstandigheden. Maar hij ziet bovenal het gevaar van zijn eigen zonde. Mijn hoorders, na de geschiedenis met Batseba heeft David altijd gezien verschillende draden in zijn leven die liepen naar zijn gezin, naar de moeite en de zorg, de dood en de ellende. De Heer had het zelf gezegd, de zonden zijn je vergeven, David. Maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. En van dat platte dak, waar David eens met begeerige ogen naar een vrouw keek die zich waste op haar dak, vanaf dat ogenblik zijn daar die onzichtbare draden, maar die David ziet, dan in de geschiedenis van zijn dochter Tamar, dan in de geschiedenis van Amos, ook vooral in de geschiedenis van Absalom. Ik geloof dat David, hij spreekt er ook in de psalm weinig over. Al doet hij het in bedekte termen, heeft hij gelijk aan. Hoeft alles niet bloot te leggen. Voor de Heer legt hij alles bloot. En in zijn psalm ook nog niet eens altijd. Wel nu, dat is voor David zo erg geweest. Dat zijn nou zijn vijanden, mijn orders. Dus die vijanden, wat zijn dat? Dat zijn de levensomstandigheden, zeker. Die vijanden, dat zijn de mensen. Die vijanden, dat is de duivel. Maar bovenal zijn eigen hart. Dat hem zoveel parten gespeeld heeft. Dat hem zo dikwijls van God afgevoerd heeft. Daar is hij bang voor. En hij zoekt schuiling ook voor dat hart. Bescherming tegen zichzelf, mijn hoorders. Want uit de zelfkennis, als u die tenminste hebt gekregen in het vorige jaar, in 73, weet u dat het in 74 niet beter zal zijn. En nu is het waar dat we die gevaren soms heel moeilijk kunnen zien. Ze zijn als een strik onder het gras. En u trapt op het gras en uw voet zit in de strik. Ze zijn als dun ijs waarover u wandelen gaat. En het zakt op één zin. Zo is het met de gevaren, mijn hoorders. En die gevaren, die noemt David ook in deze psalm zijn vijanden. Hij zegt, red mij van mijn vijanden. Want de zorg en het verdriet, de dood, de ellende, de moeite en dat boosaardig listige hart, dat zijn vijanden van het prachtige leven. Dat zijn vijanden van God. Die hebben we zelf opgeroepen en in de wereld gebracht. Dat heeft David ook verstaan. Maar die leer je ook zodanig kennen, mijn orders. En nu zegt hij, red mij van mijn vijanden. Nu heeft God zijn kind in deze wereld een plaats gegeven. Waar hij werken mag, waar hij rusten mag, waar hij zijn leven mag doorbrengen met, als hij een vrouw heeft, met zijn vrouw, met zijn kinderen, als hij ongetrouwd is ook. Een plaats, ik hoop dat u die in uw gunst, in zijn gunst gekregen hebt. Maar mijn orders, ze moeten wel bedenken dat ook deze plek, die we gekregen hebben, omringd is met gevaren. En nu bidt de borg ergens voor ons. Niet verlos uit deze wereld. Neem ze uit die plek maar gauw weg die ik ze gegeven heb. Maar bewaar ze van de wereld. Bewaar ze in de wereld. En dan kom ik er nog eens even op terug. Waar nou de grootste vijand is die het grootste gevaar oplevert. Die hier van binnen bij mij schuilt. Daarom is er zoveel reden en leven we werkelijk in de noodzakelijkheid om tot God te gaan en te zeggen, Heere, wees u mij zo'n toevlucht. Wil u zo'n noodschuilplaats zijn. Wil u geven onder het afdak dat ik bij u mag schuilen. Want ik kan mijzelf niet bewaren. Voelt u dat ook reeds? Hebt u ook al zo'n schuilplaats nodig gehad? Niet alleen voor de moeilijke levensomstandigheden, ook dat, hè, ja, als het goed is, ook uw tijdelijke levensomstandigheden legt ge voor Gods aangezicht, geloof ik toch, als het goed is. Maar bovenal voor uw eigen hart. Hebt u dat reeds gezocht? Of zoekt u dat nog niet? Het is zo groot als u dat doet, want het blijft ook dit jaar waar, dat buiten die schuilplaats het nooit goed kan zijn. Kennen wij eigenlijk onze bezwaren wel? Dat wil ik nog eens even vragen. Kennen we onze bezwaren wel? Ik geloof dat er heel veel bezwaren zijn, vijanden, teleurstellingen, moeite, die we niet kennen. En dat zou heel erg zijn als er één was die ze ook niet kende. Dat is de Heere. Maar die kent ze. In een zeker opzicht bestiert hij ze. Neigt hij ze, gebruikt hij ze. Toch tot ons eeuwigheid. En dat de Heere dat weet. Daarom mogen we met gekende en ongekende gevaren, noden en behoeften tot de Heere gaan. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte. Dat doet David in het besef van zijn hulpeloosheid. In het besef van zijn hulpeloosheid. Een mens kan in zeker opzicht de gevaren, de bezwaren zien en ze trotseren. Hij kan in eigen kracht de weg bewandelen. Hij kan zelfs geestdriftig de weg opgaan. Niet gedreven door de geest en een hoofdletter, door de Heilige Geest, maar door zijn eigen geest. En hij kan sterk genoeg menen te zijn en grote durf bezitten om voor te gaan op de levensweg. De wereldse massa doet niet anders. Die weet niet anders. Die zegt, we redden het wel buiten God. We zullen het zelf wel klaren. Maar wat zal een mens doen tegen zonde en wereld en Satan en dood? En dan kunnen we wel eens heel mooi vroom zingen. Ze zullen het niet hebben, de goden deze eeuw. Maar ze hebben ons eer we erg in hebben. Nee, mijn hoorders, David was niet in zijn eigen besef zo'n krachtmens. Als hij een overwinning behaalde, dan zegt hij in Psalm 18... Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Maar David kende zich vooral als een hulpeloos mens. Hij was een held en toch een hulpeloos mens. O, ik hoop dat we dat ook mogen zijn. Hulpeloze mensen in eigen oog. Dat we het vertrouwen dit jaar niet stellen op de omstandigheden van het leven. Op mensen, en bovenal niet op onszelf. Hebben we dat het vorige jaar soms ook niet moeten ondervinden, dat we met onszelf zo bedrogen zijn uitgekomen, dat we zo teleurgesteld geworden zijn met de verwachtingen die wij gehad hebben. Hebben we het niet heel erg bedorven en hebben we de zaak zelf niet verloren als het er aan komt. Er bleef voor David niet anders over dan zich terug te trekken op de laatste stelling. En die laatste stelling in heel zijn leven, ook in al zijn oorlog voeren, ook voor u in uw strijd om het bestaan, die laatste stelling is God. God alleen, bij u schuil ik, mijn orders. En laten we dit bedenken mogen, dat dat een grote genade weldaad is. Als we onszelf niet meer willen helpen, als we onszelf niet meer kunnen helpen, als we onszelf niet meer willen beschermen. Ik weet wel, de wereld noemt dat lach. Ik wens u die lachheid van harte toe. Maar nog een andere vraag. Moeten we dan lijdelijk alles toezien? Ik geloof het niet. Moeten we eigenlijk niet alles in het werk stellen als het mogelijk is om de levensomstandigheden zo te neigen dat ze niet tegen ons zijn in ordelijke wegen? Zeker, mensen. We hoeven heus niet de ogen voor onze vijanden te sluiten en voor de moeite van de levensomstandigheden. Wat zeg ik? We zijn geroepen, onder welke levensomstandigheden, een koel verstand te hebben, maar bovenal een verlicht verstand. Dat is alles. Dan gaan we vragen, heren, hoe moet ik in deze situatie nog doen? Dan gaan we niet op de stoel zitten en zeggen, oh, wacht maar eens af. Maar dan gaan we vragen, hoe moet ik handelen? Geef me in mijn zaken, in mijn huiselijk leven, in de dingen die in het kerkelijk leven zijn. En voor mijn zielenleven, geef me verstand met goddelijk licht bestraald. Want dat komt uit de schuilplaats Jezus Christus, die de kracht en de wijsheid Gods is. En zo gaat het goed. Ziet men hoorders. De Bijbelheiligen hebben nooit uit zichzelf dat gedaan. Ze hebben ook nooit uit zichzelf de toevlucht genomen tot die schuilplaats. Maar God heeft het ze geleerd. En als ze het één keer geleerd hadden, dan moesten ze het wederom leren. En dat hebben ook wij zo nodig in de dagen die komen, mijn hoorders. Om nu alles prijs te geven en voor het aangezicht Gods te erkennen onze machteloosheid. Ik zeg er wat bij, voor het aangezicht Gods. Ik ontmoet toch wel eens veel mensen die zo tegen mij praten en zeggen, dominee, je kunt toch maar niks, hè? En je bent maar zo dood onmachtig. En dan heb ik wel eens gezegd, dat heb ik je al eens meer horen zeggen, hoeveel keer heb je dat al tegen de Heere verteld? Ontmoeten is een man te zuiden, daar zeg ik nooit dat tegen. Ik zeg, ben je net aan het verkeerde adres? Ga je tegen dominee Salomon zeggen dat je zo onmachtig bent en niet tegen de Heere? Je bent een verkeerd kantoor binnengegaan, hoor. Je zult het hogerop moeten zoeken. En dat komt toch zo veel voor. David zei het tegen de Heere. En als we welgesteld zijn, dan gaat het niet allereerst tegen de mensen. Hoef ik niet te verzwijgen, hoef ik niet tegenover de mensen net doen of ik het wel kan. Dat is anders. Maar dan komen we ermee aan de troon der genade te liggen. Is dat niet groot, als dat nog eens gebeuren mag? Ik weet wellicht ons vlees tegen. Want ons vlees is van eigen hulp. Vroeger had je van die winkels, die kruidenierswinkels, daar stond op eigen hulp. Nou, daar waren we beste klanten in, hè? En nog misschien weet jij, figuurlijk gesproken, in zulke kruidenierswinkels. Dat is van alles te koop. Gods niet zo, vast. Maar we moeten die winkels eens uit van eigen hulp. Om het niet van onszelf te verwachten. Om het bij de Heere te zoeken. En daartoe weet Hij wegen te gebruiken. Dan worden we als hulpeloze kiekens. Daar komt het gevaar op ze af. Een hond vliegt naar ze heen. Een kat of wat ook. Of een ander dier. En wat doen die kiekens? Dan fladderen ze net zo lang tot ze onder de uitgespreide vleugels van de moedervogel zijn. En zie, dat is het nu wat we door genade mogen doen. En dat heeft David gedaan. En dat zien we ook in onze derde gedachte. David zegt, bij u schuil ik. We zien hier iets van het toevluchtnemend vertrouwen bij David. Als iemand in de moeite zit, en als die geen uitweg weet, dan zegt hij wel eens, ik kan me er niet uithelpen, ik geef het op. Is dat nou goed, te zeggen, ik geef het op? Dat hangt er maar van af, wie het zegt en wat hij ermee bedoelt. De natuurlijke mens, de onwedergeboren mens, zegt het ook. Ik kan niet verder, ik geef het op. En een kind van God zegt het ook. Ik kan niet verder, ik geef het op. Maar dit is het verschil. Beide zeggen hetzelfde, maar bij beide is het niet hetzelfde. Als de mens niet anders kent dan dit natuurlijk leven, en de moeite en de zorgen groeien over zijn hoofd, dan zegt hij, ik geef het op. En dan eindigt hij dikwerf in doffe moedeloosheid, in botte onverschilligheid, of hij leeft er maar zo'n beetje overheen. En als nou een kind van God, dat moet tussen haakjes erbij, dicht bij God leeft, dan anders lijkt je wel erg op die wereldling hoor. Ja, nou, zeg ook eens, geef het op. Komt er ook eens een lelijk onverschillige trek in ons te staan. Maar als hij nou bij God leeft, dan zegt hij, ja, ik geef het op. Maar, ik wil de toevlucht nemen voor de schaduw van Gods vleugel. Door onweder voortgedreven wil ik bij hem invluchten. U ziet dus het verschil. De wereld geeft het op en vlucht van God weg. En het kind van God geeft het op en het vlucht bij God in. De Heere werkt dat in het hart van zijn kinderen. Die stille en diepe overtuiging dat ze nergens veilig zijn dan bij hem alleen. Trouwens, dat is zo'n voorrecht als ze dat ondervinden. Dat hebben ze ook zo nodig, want het valt nou zo licht nog niet om dat te beoefenen. Vergeten we nooit, mijn hoorders, dat we daarin zoveel tegen hebben. Er komen zo dikwijls vragen in ons hart. Mag ik nou de toevlucht wel bij hem nemen? En dan zult u er van het jaar ook kennis mee maken. Dat de duivel nog lang niet dood is. Het lijkt er niet op. In sommige kringen zou je zeggen, hij is dood. Daar hebben ze nooit last van bestrijding. Misschien is het omdat die kringen dood zijn. Ik laat het verder maar voor God. Maar de duivel is niet dood. En hij valt de levende kerk aan. En wat zegt de boze? Als u in nood is gezeten en u wilt uw ziel tot God wenden, dan zegt de boze, ja, maar hoe dikwijls heb je het al buiten God omgezocht? Zou je nou wel tot God durven gaan? Als u in een tijdelijke nood zit, dan zegt de boze, ja, maar dat zijn maar tijdelijke noden. Je hebt te weinig met je geestelijke nood te doen. En als je in geestelijke nood zit, dan zegt hij, je voelt het toch lang niet diep genoeg. Je kunt nou daar toch nog niet mee naar tot God gaan. Moet je veel dieper overtuigd worden en ga zo maar verder. Dat doet de boze. En ons boze hart, daar heb je nou weer het gevaar van ons hart. Dat boze hart van ons geeft de duivel gelijk. Op dat gebied zijn we net een hoop gebroken staf. En we luisteren zo erg naar hem. En we weten niet dat we naar hem luisteren. Want als ik vanmorgen ontdek, ik luister naar de boze, dan doe ik het niet meer. Dan ben ik eruit. Omdat ik het niet weet en niet vermoed. Ik voel wel dat het niet in orde is van binnen, maar ik geef hem toe zonder dat ik het begrijpen kan. Ik durf niet eens altijd te zeggen, dat zegt de boze. Misschien hebt u het ook wel eens gehad, dat u toch een waarschuwing van boven vond. Wanneer er u had gezegd, nou heb je het wel nodig, hè? Nou je nood zit. Misschien zegt de Heer dat wel tegen me. Dan word je nog gewaarschuwd om eens opgerakeld te worden, om het nog eens te onderzoeken. Kan soms geen kwaad hoor, als maar niet het ongeloof in deze dingen de overhand krijgt. En nu is de Heere de schuilplaats. En u durft dat volk er niet altijd in te vluchten. Maar dat weet de Heere. En daarom, Luther zegt ergens, als je niet naar de schuilplaats durft, dan komt de schuilplaats wel bij jou. Plastisch weg. Als je niet naar de schuilplaats durft uit vrees eraan, dan is de schuilplaats zo goed dat ze bij je komt. Nou, dat geloof ik ook. Het lijkt een beetje op die schuilplaatsen waar David met zijn schapen in was. Want die schuilplaatsen zaten maar met een paar palen in de grond en die werden ook wel eens verplaatst. Als die herders een stuk of 4, 5 bij elkaar kwamen en ze zeiden hij staat hier niet goed, we moesten hem daar maar weer zetten. In die zin, herhaal ik met Luther, Als we niet bij de schuilplaats kunnen of durven komen, komt de schuilplaats bij ons. Want het is een levende schuilplaats. En mijn hoorders, nu moet u eens nagaan, en dat is een vertaling van Delitz, een buitengewone kenner van het Hebreeuws. Die vertaalt dit woord zo. Dan staat er: ik heb mij bij u geborgen. En dat kan. Dat zit in dat woord schuilen. Ik heb mij bij u geborgen. Dat geborgen, mijn hoorders, dat wijst naar het Nieuw Testament in. Dat geborgen, dat wijst naar de borg en middelaar Jezus Christus in. En voor die borg en middelaar was geen schuilplaats. Geen schuilplaats toen hij geboren werd. Hij werd in een stal geboren. Geen schuilplaats in Jeruzalem of in Bethlehem, want hij moest vluchten naar Egypte. Geen schuilplaats in de synagoge en de tempel, men wierp hem eruit. Geen schuilplaats op aarde. Erger nog. Geen schuilplaats bij God. Dat is het ergste geweest. Dat Gods eigen zoon, naar zijn menselijke natuur, in de staat van zijn vernedering, aan het kruis geen schuilplaats bij God had. En moest uitroepen: waarom heb je mij verlaten? Maar zo is hij nu borgen geworden. En zo kon David zeggen: ik heb het bij u geborgen. Is dat niet groot? Dat die borg een plaats bereid is. Een plaats onder God. Een plaats bij God. Een plaats in God, mijn hoofd. Dat we waarlijk veilig zijn. Dat we geborgen zijn. O, welk een voorrecht, mijn hoofd. Als we daar ook iets van mogen kennen. Ik heb het bij u geborgen. Ook de eerste dag van dit jaar is. Want reeds deze eerste dag veroordeelt mij vanwege de overleggingen van mijn hart. Ik heb hem bij u geborgen in alle omstandigheden van het leven. Ik wil me bij u blijven bergen. Heere, blijf u maar mijn schuilplaats. Zegt de Heere, best vast. Ik blijf je schuilplaats. Zoek het bij mij alleen maar. Ik heb hem bij u geborgen, want u is de sterkte van mijn hart. Komt geliefde voor het verder gaan, zingen we daarvan. Dat is van Psalm 143, het 8e en het 9e vers. Ik vergis me, Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als ze door droefheid kwijnen. Ze werden steeds hun hulp gewaar, in zielsbenauwd en in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken, schoon het hoogst gebergd. Uit zijn steen verzet hier in het hart der zee. En dan het zesde. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Psalm 46, vers 1 en vers 6. Wat is David toch in een zeer goede, zalige zielsgestalte geweest toen hij deze psalm dichtte. In zulke moeilijke levensomstandigheden. Nou leert geloof ik toch wel de ervaring dat we juist in de moeilijke levensomstandigheden het meest aan de Heer hebben. En dat juist wegen van rouw en ziekte en ellende ons soms een stap. Niet in de rouw en in de moeite en de ellende. Want die kunnen ons nog hard maken ook. Heel best. Maar God gebruikt dit werk, deze wegen. Juist is dit opmerkelijk. Als we het zelf ruim nemen, geeft God het niet ruim. En als we het in de goede zin, hoor, eng nemen, dicht bij hem, ook in moeite en verdriet, dan geeft hij het soms ruim. En dat zien we bij David. En wat doet dan David? Zegt hij met de borst vooruit, ja hoor, dat doe ik, ik schuil bij God. Moet u even thuis maar eens nalezen wat er verder staat. Dan staat er opeens in deze tekst vlak erop, leer me wel dagen doen. Daar staat letterlijk, leer me wil doen. Maar wat doet hij er dan mee? Bij God schuiling te zoeken. Dat is de wil des Heren. Dat is God welgevallen. Dat wij hem schuilen. En u schuilt u bij God. En zegt toch, leer mij bij u schuilen. Dat is eigenaardig. Die waarlijk bij de Heren schuilt. Die vraagt of hij mag schuilen. Dat is een kenmerk van het ware geloof. Van de waarachtige hoop. Maar ook van de zelfkennis. Want u zult me toestemmen. De kerk des Heren mag altijd beleiden dat er een schuilplaats is. Maar dat wil niet zeggen dat die kerk des Heren altijd daadwerkelijk de schuilplaats binnengaat. Het kan soms zijn dat we de schuilplaats best zien. Dat we heel goed weten waar we wezen moeten. En dat we er toch maar niet kunnen komen. Dat het net is alsof we verlamde, verstijfde benen hebben gekregen. En dat komt voor in het leven van Gods kinderen. Hij kan tijden hebben dat hij zegt, oh dat ik er eens ware. En dat hij er toch niet kan komen. Maar dan blijf ik toch bij het woord van u. Als wij bij de schuilplaats niet komen kunnen, komt de schuilplaats toch bij ons. En dan soms zo wonderlijk. En zo verrassend, zo een openbaring van hem, die we niet verwacht hadden. We hadden het opgegeven. We zeiden, het kan u niet meer. Nee, zegt de Heer, ik geef het nooit met je op. En dat is het grootste hoor. En u is van de morgen van deze dag, van deze eerste dag der week weer verkondigd. Er is een schuilplaats. Hoe staat u daar nu tegenover? Hebt u al behoefte gekregen aan die schuilplaats? Hebt u al behoefte gekregen aan den Heer? Is u al bij ogenblikken echt om hem te doen? Dat er een schuilplaats is, dat is groot. Dat die schuilplaats dag en nacht open staat, is nog groter. Maar dat hij zelf de schuilplaats is, dat vind ik het grootst. Want als alle mensen ons nou schuiling boden, als alle mensen ons helpen willen, als alle mensen ons tegemoet treden, en hij niet, wat hebben we dan nog? Vindt u het dan niet zeer groot dat hij de schuilplaats wil zijn? En dat hij zo graag wil zijn. Dat hij altijd weer openstaat. Wij nog eens, we weten hem soms niet te vinden. Hij weet ons te vinden. En als we nu door genade de toevlucht hebben mogen nemen in die schuiling, in die schuilplaats, wat dan? Wil dat zeggen dat er dan geen rampen meer komen, geen tegenspoed, geen rouw, geen dood? En dat we krijgen wat we hebben willen? Of althans begeren. Dat weet u toch wel beter, nietwaar? Best mogelijk dat de Heer er eens bezig is onze levensbeker straks met alsem te vullen. En als de Heer die levensbeker met alsem vult en hij wil hem nog op de hand zetten, dan kunt u en ik die beker niet afslaan. Kan het proberen, maar het lukt nooit. En het behoeft ook niet, mijn hoor. Wanneer behoeft het niet? Als u met die levensbeker vol alsem maar in de schuilplaats mocht terechtkomen. Want in die schuilplaats, daar is dat werkzaam, hopend, verwachtend geloof. Dat u bewaart voor zelfmeelijden. Dat u bewaart voor scheve gedachten van de Heer. Dat u bewaart voor hoogmoed, alsof u nog wat verdiend had bij God. Mijn hoorders, in die schuilplaats, Daar krijgt ge te beoefenen dat ge door een doorboorde hand geleid wordt en dat ge naar Gods raad geleid wordt. Dan kan het zelfs gebeuren dat we vertrouwen mogen dat alles wat ons hier nog tranen kost, en dat zijn het dikwerf niet weinig in het verborgen. De meeste tranen zien de mensen gelukkig niet van ons, het hoeft ook niet. Als ze ze niet bedwingen kunnen, nemen ze het ook niet door. Maar dat ons hier uw tranen komt, dat brengt straks een oogst van zegen. De spreukendichter heeft het hier ook over. Die zegt dat die tot God de toevlucht neemt, die mag gerust zijn van de vreze des kwaads. Hoort u dat? Wie tot hem de toevlucht neemt, mag gerust zijn van de vreze des kwaads. We leven anders in een tijd dat de vrees voor het kwaad, voor het nationaal, voor het maatschappelijk, voor het persoonlijk, voor het huiselijk, voor het kerkelijk leven heel groot is. Die vrees is zo groot, heeft de volkeren zo aangevreten, dat er een paniekstemming heerst, schier in alle naties. En die vrees die kan het hart ook van u zo vervullen, dat het eigenlijk net is alsof het door een geheimzinnig noodlot geregeerd wordt. God, verlos ons van die vrees. En die leer ons verstaan, ook dit jaar, dat er een geheim is dat hij aan zijn vrienden bekend maakt. En dat is die gerustheid waar de spreukendichter het over heeft. Dat gerust zijn, dat rusten in de schuilplaats, in God. En dat neemt die vrees, die paniekstemming die je zo heerst, en waar wij soms ook misschien mee vervuld zijn, neemt die genadiglijk weg. Maar nu kan het geloven dus ook weer waar. Het geloven vandaag. Ja, daar kan ik het morgen dikwerf niet mee doen. Zo diep afhankelijk ben ik. En daarom is het opmerkelijk. Als een mens de Heer leert aanlopen, dan loopt hij de Heer eigenlijk aan om de genade voor het ogenblik. Ik zeg niet dat het voor het ogenblik geen kracht heeft. Maar het gaat de ziel om de genade voor dat ogenblik. Daarmee kan hij het doen. En als nou dit jaar onze werkzaamheden zo eens zijn mochten, dan is de werkzaat voor ons aan de winkel, hoor. Dan is er een gebedsleven. Dan hebben we een winkel waar knieën gebogen worden. U snapt me wel deze beeldspraak. Dat is het beste werk wat we doen kunnen. God geven het uit genade. Ziet vrienden. Zo werkzaam. Zo bidden te zijn. Dat wens ik u en mij van harte toe. Want dan is toch dat de weg. Die leidt tot de schuilplaats. Die doet schuilen in de schuilplaats. Mijn hoorders, als we dat dit jaar mochten ondervinden. Dit jaar des Heeren. Dan wordt het een jaar van heil en van zegen. Amen. Lieve heren, we zeggen u naam dank dat u nog een ogenblik geweest zijn op de eerste dag van de week. En dat u ons hebt laten verkondigen dat er een schuilplaats is. Dat is zo groot, want we hebben niet verdiend. Zijn we niet waar? En dat die open staat, dat is ook zo groot. En dat u ons nodig, allemaal grote zegeningen, dat ze nog op mochten merken. Als we het het vorige jaar niet gedaan hebben, dat we het dan dit jaar mochten doen. Dat we dan nu een nieuw hart mochten krijgen, dan leren we het opmerken. Wil u met ons de toekomst ingaan? Wil u met ons kleine kring, onze kleine gemeente de toekomst ingaan? In onze kerkraad en met allen die in deze gemeente een taak hebben. Heren, wees overal waar uw woord verkondigd wordt naar de mening van uw geest. Wil in al die kerken zijn waar het nog is, naar uw getuigenis. Werk en woon daar nog in. En u hoeft u ons daar toch niet voor ogen te slaan. Want onwaardigheid doet u het nergens. Onverdienste kan het nimmer. Maar alleen uit vrijmachtig welbehagen. Zo leggen we dan voor de eerste morgenstond. In ambtelijke bediening. Onze noten voor u neer. Maar ook onze dankzegging. Dat u het nog wel gemaakt hebt. Dat we nog begonnen. En dat we nog hopen het te mogen voortzetten. Zolang u het behaagt. Misschien is het wel kort. Maar zolang u het wil. Om uw woord te bedienen en samen te zijn rondom de kandelaar van dit woord. Heere, gedenk ons samen ten goede En breidt de vleugelen van barmhartigheid nog over ons uit. Dat we veel behoefte mochten hebben aan die zogenaamde noodschuilplaats. Want die in de nood gezeten is, vindt uw goedheid uw gunst op. Einde groot. Wil u ons horen en verhoren in de dankzegging voor al uw voedertierenheid, voor al uw barmhartigheid, ja, voor de uitstraling van al uw heerlijke deugden in ons hart en in ons leven. Amen. Zullen we zingen, Psalm 32, en daarna het vierde vers. Psalm 32, vers 4 en vers 6. Ja, dat kan wel. Het vierde vers is: Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. En wat er verder volgt. En dan het zesde vers: Rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. Psalm 32, vers 4 en vers 6. Wens ik toch nog wel een enkel woord, een woord van geluk, wens en zegen te spreken tot enkele instanties van onze kleine gemeente. Ik denk allereerst aan onze organist, die altijd maar weer voor dat gebrekkige instrument zijn krachten geeft. Hij en ik en alle zullen wel blij zijn als we het vroegere orgel nog terug konden krijgen. Dat was een kostelijk orgel, dan konden we de moeilijkste psalmen zingen. Nou gaat het wel eens niet zo best, hè? Het ligt niet aan de organist, maar aan het orgel daar. We hebben op het ogenblik niet anders. We hopen dat God ook op dat gebied nog eens wat ruimte maakt dat we ons eigen orgel weer kunnen gebruiken. Een organist gaat dan zomaar voort en denkt dan maar, het is wel gebrekkig, ik kan er niet uithalen wat erin zit hier, maar God wordt toch ook groot gemaakt in een gebrekkige zang. God wordt ook groot gemaakt, al kunnen wij de wijs niet altijd houden. Hij let meer op het hart, en op de klanken van het hart, en op de klanken van het harmonium, en klanken van de stem. Dus houdt u daar nu maar bij, dan kunt u rustig zo voortgaan. En dan denk ik ook aan onze jongelingsvereniging. Die jongelingsvereniging komt nog wekelijks samen, en daar behandelen ze een moeilijk onderwerp. Ze zijn ook bezig met de openbaring van Johannes, mocht u best weten. Ze zullen eens een keertje zitten tobben, want er zit een dominee bij tijden mee te tobben. Dat is niet erg. Als ze het dan maar zo mogen doen, niet in eigen wijsheid. Want dan is het niet goed, hè. Als een jongelingsvereniging eigenwijs wordt, dan wordt het een verkeerde school. Maar in ootmoed en dan samen bidden, ook dat moeilijke Bijbelboek te onderzoeken. En te vragen, Heere, geef ons verstand met goddelijke liefdesstaan. Want dat heb je ook in het verenigingsleven nodig, jongelui. Dat heeft je voorzitter ook nodig. Dat hebben we allen nodig. God geef jullie dat van het jaar. Denk ook aan de catechizanten die er zijn. Ik vind nog een voorrecht dat broeder Dijs nog een ogenblik voor vinden kan. In zijn drukke arbeid om dat te doen. De Heer geeft dat dat de harten van die kinderen gezegend wordt. Want kinderen, we hebben het hier over een schuilplaats. En dat geldt voor die volwassen dames. Maar dat hebben die kinderen ook nodig. Ze hebben ook schuiling nodig. Bewaring, bescherming, redding, een nieuw hart. Ze hebben nodig de waarheid te kennen, bij het opgroeien. Omdat ze weten, straks in de poort staat er ergens met de tegenstander een woord te spreken. Het is zo nodig voor onze jongens en meisjes, dat ze in de waarheid Gods thuis raken. En dan weet ik wel, als er niet meer bij komt, is het niet genoeg. Maar als er bij u en mij niet meer bij komt, is het ook niet genoeg. Daar is zo'n groot verschil niet tussen. Maar God wil het gebruiken. God mogen het heilig aan hun harten. En die mogen onze broeder Dijs toch nog de tijd en de lust geven om dat werk voor te zetten. En dan denk ik aan onze koster. Bijna het hele jaar heeft hij voor ons de deuren van dit bedehuis kunnen ontsluiten. Maar ik meen een paar keer niet. Een keer met vakantie en een keer dat u niet goed in orde waart. Gelukkig dat u weer aan het herstellen is. Ik hoop dat u dat werk altijd met genoegen mocht doen. Kijk eens, het is nog niet zo moeilijk. Vroeger heb ik eens in een kerk gestaan die te klein was. Dan was het wel eens niet zo lekker hoor. Want dan sputterden de mensen dat ze er niet in konden. En dan had de koster het gedaan. Ik zou haast wensen dat hier ook eens een keer zo ging. Dan hebt u het er nog wel een keer voor over dat u het gedaan hebt. Dat u de plaats niet goed geweest hebt. Ik zou het willen dat het zo chockvol werd dat ze er haast niet in konden. Mag je dat wensen? Zere kudde is toch een klein kuddeke? Ja, maar er staat ook dat in de veelheid van zijn onderdanen des konings heerlijkheid is. Koster de Heere zijn met u. En laat u dat werk doen. En nog een, misschien beleef je, misschien na mij nog eens de tijd, dat gezegd, ja, nou wordt het zo vol, dan moeten er stoelen bijgebracht. Dat hoop ik van harte voor u, dat u dat doen mag. En tenslotte een kort woord tot de kerkeraad. Waarde broeders. De Heer heeft u besteld om deze gemeente in ambtelijke dienst te verzorgen. Een van onze broeders zorgt voor de geldzaken, een heel gewichtige zaak, die we niet gering moeten achten. We moeten maar eens jouw geld, als maar stof dragen. Kunnen we ook niet missen. Maar, en u geeft die andere opzichten in de gemeente. Huisbezoek doen, ziekenbezoek doen. U zult ontmoedigende ervaringen meemaken. U zult bemoedigende ervaringen meemaken. Ik zou zeggen, ga maar voor en zoek de kracht maar bij de Heer. Wel moet je maar bedenken, dat is lang niet alle mensen in de zin bewaard. Hoe groter gemeente, hoe moeilijker soms. Ik heb wel in een grote gestaan, 15 kerkenraadsleden, en die alle 15 konden het partij niet in de zin doen. En als dat verkiezing werd, werden ze toch nog weer herkozen. Wat moet doen? Dus je weet niet, maar dat is het ergste niet. Heus, het is niet het ergste. Of de mensen uw werk goedkeuren. Ook of u het zelf goedkeurt, zegt niet zoveel. Maar of God het goedkeurt. En waar kan je dat nou aan weten? Dat kan je aan weten aan de afdruk van Gods goedheid in je hart. Dan krijg je toch een overtuiging. Heer, gij weet dat ik in oprechtheid voor u aangezicht zal zijn. En dat hebben we niet vroeger. Meer hebben we niet nodig om ons ambtelijk werk voor te zetten. God geef u dat en ik geef ook u de tijd te beleven dat deze kleine gemeente nog eens tot wasdom mag komen. Dat is toch ook uw wens. Weet het wel, het gaat om levende leden. Dat er nog weer levende leden mogen zijn. Maar het gaat er toch ook om dat door de bediening des woords de mensen tot het leven gebracht mochten worden. En die het leven bezitten, dat zij ook samen met u mogen optrekken in de vreze des Heren. De Heren geven dat. We hebben een tijd van neergang beleefd. Vorig jaar was nog erger dan nu. Een weinig opleving is er. Geef dat we tegen de Heren mogen zeggen, Heren, mogen we daar nou een teken in zien, dat u toch ons niet begeeft en verlaat. Dat teken kunt u zien, als u op huisbezoek nog hoort dat de bediening des woords nog wat uitwerkt, dat de zielen nog bemoedigd zijn. Dat mag uw grote bemoediging ook zijn, dat de Heer toch nog met ons is. Ik geloof dat u dat wel eens meemaakt, en dat is groot. Ik heb gezegd.
Ik wil
niks
aan u. Dank voor al uw goede woorden. Antwoord daarop zeggen wil, namelijk aansluit bij wat u zojuist gezegd hebt. U heeft tegen de kosten gezegd dat u zou hopen dat het volgens zo groeien mogen dat u straks de schuld van krijgt dat niet iedereen een plaatsje heeft. En u heeft ook de kerkraad dat toebrengt, maar dat er wat groeiende gemeente mag komen. Maar ik zou dan toch willen inhaken op wat het woord was van de heer Volmarig. Zoekt u geen grote dingen. En als het dan over gaat over uw werk, en u blikt dan terug op het jaar dat u in ons midden gewerkt heeft, we zouden het beeld willen gebruiken, wat u tot vele herhalingen meer te zien heeft. En in Zeeland, we zien van die grote akkers, en dan gaat er zo'n trekker over. En die man die daarop zit, die kijkt helemaal niet om. Hij heeft wel ervaring genoeg dat dat meestal wel recht gaat. Maar dan heeft zo'n landbouwer, heeft vaak nog zo'n oude knecht, en dan zegt hij, pak jij de stikriek maar. En dan ga je naar het hoekje daar, want dan kan die tractor kan daar niet bij komen. En moet daar dat hoekje maar om gaan spitten. En zo bent u eigenlijk in ons midden bezig. Nou zie ik het al gebeuren, dat mogen we best wel eens verklappen. Dan neemt u de spitriek op de rug. U komt er op die hoek en ze hebben daar, juist het vorige jaar hebben ze daar bieten geteeld. En dan zit er nog zo'n vrome biet in de grond en u steekt. En denkt u bij je terughalen. En dan zegt eigenlijk de landbouwer, nee, steek hem maar door. En dan zou u dat ook die mensen dat u bij die moeilijke arbeid op dat kleine puntje ook van de Heer zoveel genade krijgt dat die landbouw niet helemaal dat niet om hebben, dat u ook per ongeluk doet die vrouw op Pieter naar heen spelen, want die zit er hier ook.
Ja.
Misschien is de spreker die voor u staat er ook een van, want het is de bedoeling des Heeren. Ja. En dat u zo mag arbeiden dat er op die akker ook op dat kleine puntje dat er graan geliefd en geen Pieter nog aan komt. Dat is de beste die ik zou willen gebruiken. Ik hoop ook zo dat u in het komende jaar weer mag arbeiden. En dan heeft u naast dat werk op dat kleine puntje, heeft u ook nog een eigen leven, een privéleven. Dat is er ook in 1973 niet makkelijker op geworden. We hoeven dat allemaal niet uit te stallen, maar u heeft het moeilijk. En als dat er nou gaat dat u vanmorgen gezegd heeft dat u de schuilplaats zouden zoeken, dan zou ik willen eindigen met wat er staat in Psalm 84, dat u hier nog met elkaar te zingen, dat u wel gebouwde leven mag kiezen. Dat weten ze misschien niet, maar het zal de Heer zijn wijze. En dat we dat ook gemeente allemaal gaan over.
Dank u voor uw woord, hoor.
Zo mij toezien op Psalm 84, de derde vers.
Oh,
danken u voor uw goede woorden die u ook namens gemeente en kerkenraad hebt uitgesproken. En mogen de Heer zichzelf vervullen tot blijdschap voor ons allen en tot de ere van zijn naam. Gaan we nu van hier en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Moeten er nog boeken gelezen worden? Nou.